Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vanaf het moment dat de Taliban de macht overnamen in de Afghaanse hoofdstad Kabul, begonnen Lisa Dupuy en Chris Koenens drie Afghaanse medewerkers te volgen van de Nederlandse ambassade. Dagelijks werden en worden zij op de hoogte gehouden over de traumatische vlucht naar Nederland, de moeizame asielprocedure en over de ongewisse toekomst die ze tegemoet gaan. Want hoeveel perspectief hebben deze mensen eigenlijk in Nederland?
Nou, een paar weken geleden liep ik met mijn collega Lisa Dupuy terrein van de Willem Lodewijk van Nassau-kazerne op.
Coa-locatie Marnewaard Zoutkamp staat hier. Daar moeten we denk ik zijn.
Ja. Deze kazerne ligt helemaal op het noordelijkste puntje van Nederland, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk aan het Lauwersmeer, vlakbij het Groningse plaatsje Zoutkamp. Het is eigenlijk een klein dorpje van zo'n 1200 inwoners. En als je daar dan nog een aantal kilometer, 4 of 5 doorrijdt, kom je aan bij de kazerne.
Kijken of jullie binnen kunnen.
Precies. Oké. Okay. Nou, hier staat wel een hek. Er zijn hier wat mensen. Ik ben benieuwd. Nou, top. Gaan we eens kijken.
En daar was tot vorige week een tijdelijke opvang van Afghaanse evacuees opgezet.
En je ziet wel dat dit een oud militair terrein is, vind ik.
Ja.
Echt wel een soort barakkenkazernes eigenlijk.
Ja, wel ruim opgezet, grote grasvelden. De zon schijnt vandaag gelukkig.
Ja.
Brede paden. Maar wel alles omhekt.
Wel alles omhekt, ja. Maar mensen zitten hier wel lekker buiten.
We gingen daar naartoe om de mensen die wij eigenlijk al sinds de val van Kabul hebben gevolgd te ontmoeten. We zijn eigenlijk dagelijks gesproken, gevolgd, gebeld, geappt. We hebben spraakberichten gestuurd.
Hoe was dat?
Ja, dat was heel bijzonder, omdat Lisa en ik deze mensen al zo lang op de voet gevolgd hebben. Eigenlijk vanaf halverwege augustus. Dat zij nog in Kabul in grote angst en onzekerheid zaten. En dan is het gewoon heel bijzonder om hen eigenlijk in levende lijven in Nederland terug te zien. Dus die ontmoeting was op 7 september. En toen zijn we samen, Lisa en ik, die kant op gegaan en konden we hen voor het eerst spreken. En toen waren ze vooral nog heel erg blij dat ze in Nederland waren aangekomen.
Dus toen waren ze nog heel erg blij, zeg je. En nu, zijn ze dat nog steeds?
Omdat ze nu net weer gedwongen verkast zijn van Zoutkamp naar een andere opvanglocatie in Harskamp. En eigenlijk nog heel veel onzekerheid over hun toekomst. Denk ik dat ze toch ook wel in onzekerheid zitten. En gisteren heb ik eigenlijk nog een voicemail van een van de ambassademedewerkers gekregen.
On Wednesday around 4:30 last week, COA informed us that we will move to Harsh Camp, and it was totally for us very short notice. And in the morning from 9:30 they started to transfer us from Zao to Harsh Camp in different group. And finally, we arrived on Thursday.
Oké, dit zijn de laatste ontwikkelingen, maar kan je ons even mee terugnemen naar het begin? Wie zijn deze mensen?
Ja, het zijn drie mensen van de in totaal 37 man ambassadepersoneel. De Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade in Kabul. En in ons geval ging het om Tamina Sattari, een 28-jarige vrouw waarmee Lisa Dupuy, mijn collega, heeft gesproken. En zij was adviseur mensenrechten en gender op de ambassade al een aantal jaren. En in mijn geval ging het om Mushkan Mer, een 33-jarige vrouw die al 8 jaar voor Nederland werkte op de ambassade als consulair medewerker. En als derde Mojib, een 33-jarige man die liever niet met zijn achternaam genoemd wordt. Hij werkte 12 jaar al voor de Nederlandse ambassade als plaatsvervangend operationeel manager. Ja, zij zijn vooral in de laatste periode druk bezig geweest met de evacuatie van andere mensen uit Afghanistan. Onder andere de ruim 100 tolks die destijds al geëvacueerd waren naar Nederland, die voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt. En dat wilden ze eigenlijk ook op die bewuste zondag gaan doen.
Want die bewuste zondag, dan heb jij het over 15 augustus.
Ja, dat was de dag waarop ze eigenlijk weer 's ochtends op de ambassade aankwamen en daar eigenlijk een volledig lege kantoor aantroffen.
Wat gebeurde er op 15 augustus in Afghanistan?
Ja, we zagen al maandenlang de Taliban oprukken in verschillende provincies en steden. En eigenlijk op 15 augustus was als laatste de hoofdstad Kabul gevallen. En het gebeurde eigenlijk veel sneller dan iedereen had verwacht.
Dus deze ambassademedewerkers die, zoals jij vertelt, al heel lang bezig waren om een plan voor te bereiden voor het geval dat het mis zou gaan, zodat medewerkers geëvacueerd konden worden. Op de dag dat het ertoe deed, stonden zij ineens voor een dichte deur.
Ja, ze kwamen aan op hun werk en er was eigenlijk niemand meer. En er was hen ook niets verteld en ze konden met niemand contact leggen. Dus ze waren verbijsterd. Zo vertelde Tamina.
Ja, we were telling them all the news, everything, our concerns. Like, everybody here did their best, including our all, like, drivers, cleaning ladies. Everybody was telling them the concerns, but yeah, the vague promises. And at the end, it didn't really had any outcome.
Hoe zag die chaotische week in Afghanistan, in Kabul, eruit voor deze mensen?
Ja, ze zaten die dagen eigenlijk continu in onzekerheid. Veelal vanuit huis, waarmee wij met hun in contact stonden. We konden met ze bellen. Sloot bijvoorbeeld Mushkan tijdens het bellen de ramen. Omdat ze gewoon bang was dat andere mensen zouden meeluisteren. En ondertussen waren de Taliban-strijders al aan het patrouilleren op straat. Dus ontzettend angstig en bang ook om gehoord te worden.
En hoe kwamen ze uiteindelijk op dat vliegveld terecht? Want iedereen herinnert zich nog die beelden van totaal chaotische taferelen daar.
Ja, ze hebben echt bijna elke dag wel een poging ondernomen om het vliegveld te bereiken. Dat mislukte steeds. Ze werden vanuit de Nederlandse kant gevraagd van kom op eigen gelegenheid naar het vliegveld toe. Nou, dat was natuurlijk een heikele onderneming met controleposten die de Taliban op straat hadden ingericht overal. Je moet je voorstellen dat in jouw eigen stad in één keer allemaal gewapende strijders rondlopen, waarvan jij niet weet of ze je aan gaan houden of ze je gaan meenemen. Of ja, uiteindelijk zijn ze gesommeerd om naar het vliegveld te komen. Maar ja, daar bleek telkens dat ze de juiste mensen niet konden vinden vanwege de enorme chaos, de paniek, het geschreeuw, het geschiet.
It's almost 11 in the evening, so we came back home because the door was closed and they said it's not going to open until the morning. There should be coordination. But yeah, it's just, I don't know how things are working inside. It's just every time I go and I see what's happening, it disappoints me more and more.
Tijdens een van de vluchtpogingen die ook mislukte door de week, ik geloof dat het op de donderdag was, ja, kwamen ze aan op het vliegveld. Ja, en zij konden gewoon niet door die chaos komen naar het Nederlandse personeel. Soms wisten ze wel andere militairen te bereiken, zoals de Britten. Die vervolgens weer zeiden van, ja, wij kunnen niets voor jullie doen. Jullie moeten andere ingang hebben.
I don't know what to do. Today I I tried hard. After a lot of struggle and difficulties, I reached to the door, but there was nobody from Dutch to get me in. And we got hurt, injured, and Harris there.
Uiteindelijk hebben ze na dagenlang proberen een rustigere poort gevonden op het vliegveld. Daar liep ook een soort van open riool langs, waar ze nog doorheen moesten. Er is nog van een muurtje afgesprongen, ze hebben zichzelf bezeerd. En daar hebben ze uiteindelijk toch het juiste punt gevonden waar Nederlandse militairen stonden.
And you can see smiles in the faces and it's just a happy moment. I don't know, just out of that hell and being there for 1 week and struggling, it just seemed impossible and the world seemed completely different.
Dus ze zijn aangekomen op dat vliegveld, hebben dus heel veel barrières overwonnen om daar aan te komen en konden toen naar grote opluchting in een vliegtuig stappen.
Ja, eindelijk konden ze weg en de opluchting was enorm. Toen hoorden we dat het was gelukt en dat ze eigenlijk op dat moment al in Islamabad waren in Pakistan voor een tussenvlucht.
So yeah, we will get our flight in a few hours and we are getting some good food here and other stuff. Everything is going as good as it should. At this moment I feel just happy and blessed that I could get out.
En toen zijn ze geëvacueerd via Pakistan en Turkije. Schiphol zijn ze aangekomen en eigenlijk direct met de bus door naar Zoutkamp.
Als je deze mensen eigenlijk elke dag spreekt, Chris, en je raakt zo betrokken, is het dan nog makkelijk om je journalistieke werk ook goed te doen?
Ja, dat was soms ook erg ingewikkeld. Mensen vertellen natuurlijk hun verhaal vanuit emotie, vanuit ook wel vanuit wanhoop. Daarbij kwam goed van pas dat we eigenlijk meerdere mensen spraken die zich op verschillende plekken in de stad bevonden. Zo konden Lisa en ik ook de onderlinge verhalen verifiëren en daarbij kijken of het klopte. Je gaat enorm meeleven, ook al is het natuurlijk in eerste instantie werk, maar het is moeilijk om niet zo betrokken te raken. En omdat je ze elke dag spreekt, heb je ook altijd wel in je achterhoofd van wat als het contract verbroken wordt, wat als het internet uitvalt, wat als het misgaat. Hè?
We hebben allemaal gezien in die tijd wat er gebeurde in Afghanistan. En ook hoe slecht dingen geregeld werden soms. Wat heb jij daarvan gezien in die tijd en door contact te houden met deze medewerkers?
Ja, wij konden door onze contacten heel erg goed volgen wat voor impact het eigenlijk heeft gehad dat al die besluiten over evacuaties, terugtrekking van troepen zo lang niet zijn genomen. Het gaat natuurlijk om mensen die jarenlang voor Nederland hebben gewerkt. Ja, het heeft heel veel impact gehad op hen.
En wat vertelden ze je daarover? Hoe keken ze er zelf naar hoe zij werden geholpen of juist niet werden geholpen door Nederland?
Ja, in eerste instantie was er gewoon de verbazing van wat gebeurt er met ons? Waarom is er geen plan gemaakt voor ons? Waarom wordt er niets gecommuniceerd met ons? Maar goed, in het geval van deze mensen is het dan goed gegaan. Ze zijn naar Nederland gekomen, maar er zijn natuurlijk ook nog voldoende mensen achtergebleven in Afghanistan. Ondergedoken tolken die worden gezocht door de Taliban. Die tolken die ook voor Nederland hebben gewerkt. En de Taliban zien hen als verraders. Er komen nu ook berichten binnen die misschien nog moeilijk zijn te verifiëren, maar van mensen die gevangen zijn gezet, zelfs gemarteld worden. En er zijn ook al hardlijn Taliban-leiders die zeggen we gaan lijfstraffen weer invoeren in Afghanistan. Denk aan het afhakken van handen, publieke executies die we nog kennen van de jaren 90. Dus voor al die mensen die ook achtergebleven zijn, is het heel onzeker wat er met hen gaat gebeuren.
De mensen die jullie hebben gesproken, is het wel gelukt om Afghanistan te ontvluchten? Hoe gaat het nu met hen?
Ja, bovenal zijn ze natuurlijk ontzettend blij met hun evacuatie en dat ze in Nederland zijn aangekomen.
Afghanistan was like after 15 hours like a hell. We came from hell to this kind of place.
Maar ze zijn ook wel boos en gefrustreerd op de manier waarop het op is gegaan. Wat toch wel traumatisch is geweest, de dagenlange onzekerheid en de angst.
I think because of their decisions, we still went through all those difficulties. If it wasn't because of their wrong decisions or late decisions, we wouldn't face all those. Because it really traumatized us all.
Maar deze mensen hebben altijd voor Nederland gewerkt. Worden ze daardoor nog extra geholpen ook?
Nee, ze gaan nu eigenlijk de gewone IND-procedure door. En worden net zo behandeld als alle andere evacuees en asielzoekers. En hun contracten zijn ook eigenlijk vanuit de kant van het ministerie al redelijk snel beëindigd. Ja, daar schrokken ze in eerste instantie echt enorm van.
Heeft de Nederlandse overheid geen verplichting om deze mensen juist nu in deze tijden verder te helpen?
Ja, je zou denken van wel. We weten natuurlijk ook nog niet helemaal zeker wat er gaat gebeuren de komende weken. In hoeverre ze nog geholpen worden. Er is hen bijvoorbeeld een aanbevelingsbrief beloofd. Een hulp bij het zoeken van woonruimte en misschien werk en taallessen. Maar ja, tot nu toe is het nog allemaal wachten.
Sinds een paar dagen zitten deze mensen dus in Harskamp. Hebben ze daar dan wat meer perspectief?
Ja, toen ze daar eigenlijk aankwamen waren ze niet zo blij. Het kwam vrij onverwachts allemaal, zonder communicatie. En Moeskan bracht mij eigenlijk via WhatsApp op de hoogte van de situatie daar.
When we arrived, it was very difficult because the environment around this camp and inside the camp, inside the rooms, it was very faulty and dirty. Nobody informed us that how long we will stay here in Harskamp, but we will see.
Ja, want de opvang waar zij momenteel zitten, ja, het zijn vaak overvolle locaties met weinig ruimte, weinig privacy. Ook voor vrouwen weinig privacy. En het lastige is ook dat je gewoon niet weet hoe lang je daar verblijft. En, in eerste instantie is hen eigenlijk verteld, jullie verblijven maximaal 2 weken in Zoutkamp en dan krijgen jullie een verblijfsvergunning. Maar we zijn nu eigenlijk bijna 2 maanden verder. En ze zijn eigenlijk in de reguliere procedure en zijn dus vorige week verhuisd naar Harskamp. Zonder duidelijk doel en zonder perspectief.
Met een onzekere toekomst ook.
Met een hele onzekere toekomst. We hebben COA uiteraard om een reactie gevraagd. En zij zeggen eigenlijk dat ze te maken hebben met een complex probleem met meerdere oorzaken. De structurele opvang zit al een tijdje 100% vol. En daardoor is er nu eigenlijk sprake van tijdelijk opvang die ook weer 100% vol zit. Dat komt omdat er meer mensen binnenkomen dit moment. En onder andere ook vanwege gezinshereniging. Die was uitgesteld vanwege de coronapandemie. Terwijl ondertussen ook de uitstroom langzamer gaat vanwege de woningcrisis. Er is gewoon te weinig plek om te wonen. En daardoor heeft het COA steeds weer extra ruimte nodig. En die heeft niet elke gemeente. Het COA hoopt eigenlijk dat de gemeenteraden nog meer ruimte beschikbaar zullen stellen. Maar ja, dat gaat ook allemaal veel tijd kosten.
Dus dit is eigenlijk een breder probleem ook, zegt het COA.
Ja, zij zeggen dit is een breed probleem die niet alleen bij het COA ligt, maar ook bij het ministerie en bij de gemeente. En over de plotselinge verhuizing zegt het COA eigenlijk dat ook zij pas last minute vanuit Den Haag te horen krijgen hoe de verhuizingen moeten worden geregeld. En ze willen de groepen van Afghaanse evacuees bij elkaar houden. En op dit moment in oktober is de situatie zo nijpend. Qua drukte en de verwachting is dat het vanaf november hopelijk iets minder nijpend zal worden.
Hey, en waar hopen de ambassademedewerkers zelf op? Wat willen ze eigenlijk nu hier in Nederland?
Ja, het gaat in het geval van de mensen die wij gesproken hebben echt om hoogopgeleide mensen die zo graag mogelijk weer snel aan de slag willen. De taal willen leren, natuurlijk een eigen plekje krijgen om te wonen. En eigenlijk vooral zo snel mogelijk weer aan de slag en meedoen.
The new chapter of my life has been started already. Really would like to continue my education, take part in the Dutch society and find a job for myself. And like I want to grow, you know, from different fields of education to work, everything.
We gaan het volgen. Of jullie gaan het volgen voor ons, Chris. Dank je wel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Alegria Ioannidis, Henk Ruigrok van der Werven en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.